Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Gemeente, we gaan op deze Palmzondag natuurlijk lezen over de intocht in Jeruzalem. En we lezen dat uit Lucas 19. Jezus heeft die gelijkenis verteld van die 10 slaven en 10 ponden. En dan lezen we in vers 18 van Lucas 19. En nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dichtbij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij 2 van zijn discipelen uitzond. En hij zei: ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt: waarom maakt u dat los? Dan zult u tot hem zeggen: omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen ze het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen: waarom maakt u het veulen los? En zij nu zeiden: de Heere heeft het nodig. En ze brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. En toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. En toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommigen van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zei: ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En hij zei: och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij nu geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Gemeente, tot hiertoe de lezing uit Gods woord. Zalig bent u, ben jij, als je het woord niet alleen hoort, maar vooral hier, je hart wil bewaren. Centraal vanmorgen staat vers 37. Toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. Thema voor de preek is: waar het hart van vol is. Ja, als ik zo tijdens dat praatje zo rondom me heen kijk, dan zie ik een hoop bekende gezichten. We worden allemaal wat grijzer of wat dunner. Ik zie gelukkig ook een hoop gezichten die ik eigenlijk eerlijk gezegd niet ken. Denk gasten in ons midden, van harte welkom. En ik hoop dat jullie straks ook met een blij gevoel de kerk uit kunnen gaan. Maar dat heeft hiermee te maken. Als thema heb ik erboven gezet: een bemoediging voor Jezus. Hiervoor gaat hij naar het kruis. Gemeente, binnenkort gaan we weer zingen in Katwijk met zo'n 1600 mannen. Ik kijk er zoals elk jaar weer naar uit. Want als ik daar zingend tussen al die mannen zit, kijk ik elke keer weer vol verlangen uit naar de toekomst, als we samen voor Gods troon mogen zingen. Ja, zover is het nog wel niet, maar dat vooruitzicht alleen al geeft mij althans elke keer weer nieuwe energie om te blijven geloven en te blijven verwachten. Denk aan iets moois dat komt, dat helpt je om door een moeilijke situatie heen te komen. Als je bijvoorbeeld gaat verhuizen en je ziet het helemaal niet meer zitten met al die dozen, dan moet je vast maar even vooruitkijken en denken aan de tijd dat alles weer keurig uitgepakt is en ingericht. Want dan kan je weer tegenaan. En als nou de Heer Jezus op weg is naar Jeruzalem, dan weet hij dat de allermoeilijkste missie is die een mens ooit in de geschiedenis heeft ondernomen, dat die voor hem ligt. Hij zal zichzelf gaan opofferen om mensen te redden. Hij zal zijn leven gaan geven om in onze plaats de straf te dragen voor onze zonden. Want echt, geloof het nou maar, zonde maakt meer kapot dan je lief is. Dat kan God niet zomaar eventjes wegwuiven alsof er niks aan de hand is. Nee, die zonde moet gestraft worden. En dan zegt Jezus, ik neem die straf op me als plaatsvervanger. Als je berouw hebt en je gelooft in mij, ga jij vrij uit. Ik betaal jouw rekening bij God. Dat is wat Jezus gaat doen. Hij zal door de diepste diepte heen gaan, verlaten door de mensen en zelfs door God. En dat weet hij allemaal. Hij staat voor een onmenselijk zware opdracht. Maar als hij dan op weg is naar Jeruzalem, dan krijgt hij van zijn hemelse Vader een bijzondere bemoediging. Hij krijgt als het ware een voorproefje van zijn tweede komst naar deze wereld. Want als het goed is, verwachten we allemaal Jezus terug op een dag. Hij was op aarde. Hij is gestorven aan het kruis. Hij is opgestaan op de paasmorgen en hij is naar de hemel gevaren vanaf de Olijfberg. Ja, die Olijfberg ligt ten oosten van Jeruzalem en is veel hoger dan de stad. Dus vanaf die Olijfberg zie je dat bekende patroon van Jeruzalem, waar Psalm 122 zo mooi over zingt. Maar als Jezus naar de hemel is gevaren, vanaf de Olijfberg, opgestegen tot een wolk hem aan hun ogen onttrekt. Als dat gebeurd is, zijn er twee engelen die tegen de leerlingen van Jezus zeggen, zoals jullie hem hebben zien opvaren, zo zal hij ook terugkomen. En wanneer dat zal zijn, dat weten we niet. Maar hij zal komen als koning om vrede te stichten op deze aarde. En ieder die gelooft in hem is welkom in zijn nieuwe koninkrijk. Dat geldt ook voor u en voor jou, zoals u hier zit. U bent van harte welkom in dat eeuwige koninkrijk van Jezus Christus, als u gelooft in hem. En als Jezus dus terugkomt in glorie en majesteit, dan komt hij terug op diezelfde Olijfberg en dan zal hij zo met heel veel vreugde en blijdschap afdalen naar Jeruzalem. En je zou dus kunnen zeggen, wat Jezus in dit Bijbelgedeelte meemaakt, is daar een voorproefje van. Terwijl hij op weg is naar het kruis, wordt hij als het ware door zijn Vader al even in de sfeer gebracht van zijn terugkomst. Zijn komst in heerlijkheid en glorie. Daar op die top van die Olijfberg, waar de glooiing van de Olijfberg begint, de glooiing naar beneden, precies op dat punt waar hij na zijn opstanding naar de hemel zou varen en waar hij terug zou komen, precies op dat punt komt een wonderlijke beweging op gang. Een beweging die een enorme bemoediging voor Jezus vormt. Hier ga ik het voor doen. Dat is wat hij dan beseft. Een voorproefje van zijn terugkomst. Een voorproefje van de oogst, van de heerlijke oogst in de toekomst. Hier ga ik voor lijden. Hier ga ik voor sterven. En hier zal ik voor opstaan, om dit begin te zien uitgroeien tot een volheid, tot een heerlijk nieuw koninkrijk. Hier ga ik het voor doen. En wat dat dan is, dat lezen we in vers 37. Daar lezen we, toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om de machtige daden die zij gezien hadden. En dan staat er, de gehele menigte der discipelen. Jezus had dus al een hele grote groep volgelingen om zich heen. Dat is de eerste bemoediging voor Jezus. Al die mensen om hem heen, die zijn leerlingen zijn geworden, zijn discipelen, zijn volgelingen. Lucas schrijft over de gehele menigte. Ze zijn één in de lof op Jezus. En die beweging is nog steeds doorgegaan. Dat is waar Jezus het voor gedaan heeft. Dat die mensenmenigte van volgelingen, van leerlingen, van hem, dat die alleen maar groter zou worden. Dat steeds meer mensen Jezus leren kennen en ontdekken wie hij is. En dat ze één zijn, doordat ze verbonden zijn met die ene meester. Ja, vandaag op Palmzondag zeggen weer veel mensen ja tegen God. Tegen Vader, Zoon en Heilige Geest. En daarmee geven ze ook aan dat ze bewust deel uit willen maken van die grote groep mensen die Jezus volgt. Dat is de kerk van Jezus Christus. De kerk met een hoofdletter. En die kerk overstijgt al onze kerkmuren en kerkgrenzen. Maar het is geen gemeenschap van mensen die het allemaal zeker weten. Nee, met elkaar zijn we leerlingen, discipelen van Jezus. Met vallen en opstaan willen we hem volgen. En daar heb je gewoon elkaar voor nodig. Dat is toch ook waarom je naar een Bijbelkring gaat. Samen leren uit de Bijbel. Samen leren van elkaar. Dat is nou gemeente zijn. Gemeente van Jezus Christus. En als mensen voor Jezus kiezen, ja, dan is iedereen in de gemeente toch blij. Samen zijn we één lichaam, een levend lichaam. We horen bij elkaar en gaan zo samen de weg achter Jezus aan. Zoek het soms, tastend, maar met een hele diepe overtuiging, bij hem moet je zijn. En daarom is elke kerkdienst, mag ook een feest zijn, omdat je mag leren van hem. Stel je voor dat je aardig kunt voetballen. En je wordt uitgenodigd om bij een profclub te komen trainen. Hoe zou je dat doen? Zou je dan de ene week denken, ik slaap een keertje uit in de week. En de week erop, ik heb nou geen zin hoor. En de week daarna, ach, laat ik weer eens gaan. Ja, dat doe je toch niet? Les krijgen van een toptrainer, dat is een feest, dat is een voorrecht. Behoren tot die kring van de discipelen van Jezus, die kring van leerlingen, dat is nog eens een feest. Horen wat hij je te zeggen heeft op zondag in de dienst en thuis door je Bijbel open te doen. Dat is toch een voorrecht, heerlijk. En daar willen we straks toch allemaal ja op zeggen, als we straks ons geloof belijden. En daarom hoop ik toch ook zo dat hier in Ilpendam en Watergang nog heel veel mensen in die leerschool bij Jezus willen komen. Want echt, Jezus is vele malen groter dan een Frank Rijkaard of een Ronald Koeman. En wat staat er dan nog meer in vers 37? De gehele menigte der discipelen begon vol blijdschap God te loven. Vol blijdschap. Dat is het tweede waarvoor Jezus doet, waarvoor hij de weg gaat naar het kruis. Om ons blijdschap te geven. 33 jaar eerder, bij de geboorte van Jezus, zei de engel het al tegen de herders. Zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen. Gemeente, blijdschap, dat is wat Jezus kon brengen. En wat is dan die blijdschap? Die blijdschap, dat is een relatie met God. Een diepe, intense, persoonlijke relatie waarin je merkt hoe onvoorstelbaar waardevol jij bent in Gods ogen. Die blijdschap, dat is vergeving van zonde. Een geweten dat helemaal opgelucht is, helemaal schoon als een kraakheldere vroege ochtend in de lente. Die blijdschap, dat is het eeuwige leven dat God geeft. Geen angst meer hebben voor de dood, maar uitzicht op de hemel. En daardoor rust in dit leven. Een diepe vrede en ontspanning. En om die blijdschap te geven, daarvoor gaat Jezus naar Jeruzalem. Nou kan het zijn dat u hier zit en dan denkt, ja, die blijdschap, die voelde ik ook toen ik jaren terug belijdenis deed. Maar op dit moment heb ik zoveel verdriet in mijn leven. Het lukt me gewoon niet om die blijdschap van toen vast te houden. Misschien zit u wel hier, of jij, en zegt u, ja, ik ben het helemaal kwijtgeraakt. Als dat zo is, dan zeg ik vandaag, niet vanuit mezelf, maar uit naam van God, welkom thuis. Welkom terug. Die blijdschap, dat is soms ja, net een smeulend vuurtje dat bijna uit is. Bijna uit. Maar er hoeven maar een paar nieuwe takjes op het vuur te worden gelegd. En dan een paar takken en dan een paar houtblokken. Of dat vuur wakkert weer aan. En zeker samen met de gemeente om je heen, want samen houd je elkaar warm. Kijk, in je eentje doof je uit. Maar als je elkaar vasthoudt, dan blijft de vlam branden. En ook als je dan door een moeilijke tijd heen gaat en je voelt helemaal niks, ook geen blijdschap, dan mag je het weten en geloven. God houdt me vast, ook als ik mezelf niet vast kan houden. En hij geeft mensen omheen om voor me te bidden. En gegarandeerd, vroeg of laat, komt dan die blijdschap weer terug. Ja, er zat nog zoiets moois. De hele menigte van de discipelen begon zich te verblijden en God met luide stem te loven. Dat is het derde, waardoor Jezus bemoedigd wordt als hij van die olijfberg naar Jeruzalem afdaalt. De mensen om hem heen, die houden hun blijdschap niet voor zich. Nee, die zingen het uit met luider stem. Iedereen mag het horen. Gezegend hij die komt, de koning, in de naam des Heren. In de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. Ja, gemeente, zo zal het ook zijn als Jezus terugkomt. Dan is het één groot feestgedruis van mensen die voor Jezus gebogen hebben, die voor Jezus geknield hebben. Eén groot voor mensen die een groot feest van mensen die het niet voor zich houden, maar die het uitspreken en het uitzingen, zodat iedereen het mag horen. Gezegend de koning die komt. Ja, daarom willen we straks samen opnieuw ons geloof belijden. En daarmee zeggen we ja tegen God voor het eerst of opnieuw. En daarmee is dan ook de tijd van verlegenheid voorbij. Elke keer weer als we voor het eerst of opnieuw ons geloof belijden. Natuurlijk, ik weet ook wel, er zijn situaties waarin het moeilijk is en moeilijk blijft om te zeggen waar je voor staat. Maar wij eren onze koning. Wij eren Jezus door vrijmoedig te belijden dat we hem geloven en dienen, dat hij onze verlosser is. Waar het hart van vol is, daar loopt toch de mond van over. En hoe meer je nou daarin groeit, om openhartig en enthousiast te zeggen waar je voor staat, hoe meer het ook uitwerkt. Want God zegent het. Er komen mooie dingen uit voort. Want geloof werkt aanstekelijk. Maar tegelijkertijd geldt, er is ook altijd tegenstand. Er zijn altijd mensen die een hekel hebben aan Jezus. Hier heb je dat ook in vers 39. En enige de fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: Meester, bestraf uw discipelen. En Jezus antwoordde en zei: Ik zeg u, indien deze zwegen, dan zouden de stenen wel roepen. Jezus beseft het, mijn vader bemoedigt me op dit moment. En niemand kan God tegenhouden. Als je gelooft kun je soms weerstand tegenkomen, maar laat je nou nooit ontmoedigen, want dwars door alles heen gaat God toch door. Gemeente, het thema van de preek is waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Kijk, dat slaat natuurlijk op het gejuichen ook van de gemeente, van die menigte. Maar dat niet alleen, want dat geldt ook voor Jezus. Dat zie ik in dat diep ontroerende woord in vers 41. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Letterlijk staat er, hij snikte luid. Een intens verdriet, geraakt tot op de bodem van zijn ziel. Ja, hier vertoont Jezus het beeld van de man van smarten. Zoals hij voortrijdt onder die juichende scharen. Zo weende hij ook eens aan het graf van Lazarus die hij lief had. Zuchtend in de geest. Alle mensen juichen, maar Jezus weent. Nee, hij weent niet om de vreugde van zijn discipelen te verstoren. Maar juist om door zijn tranen heen een eeuwige blijdschap voor hen te bereiden. Een blijdschap die door geen droefheid meer zal worden weggenomen. Hij weent ook niet voor zichzelf, uit vrees voor zijn naderende lijden. Want hij denkt ook in dit uur niet aan zichzelf, maar aan de zijnen. Hij weent voor de zijnen. En hij weent ook over zijn vijanden. Hoe vaak had hij ook hen willen bijeenvergaderen, als een hen naar kuikens. Maar ze hebben het niet gewild. Hij weent ook over Jeruzalem als die straks van zijn koning zal roepen, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Jezus weent over haar vijandschap en haar verharding. Hij weent ook over wat komen gaat over de beminde stad, het oordeel en de verwoesting. Hij weent ook omdat hij weet dat zijn tranen geen winst zullen brengen voor Jeruzalem. Deze tranen die maken ook deel uit van zijn plaatsvervangend lijden. Vormen als het ware als kostbare parels de losprijs bij de Vader voor zijn volk. Dierbare tranen voor een volk dat zelf klagen leerde. Gij weet, mijn God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Jezus weende, zeggende: Och, dat u ook op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Gemeente, Jezus is toch zo vol liefde. Hij wil slechts de vrede voor Jeruzalem. Hij wil slechts vrede voor u, voor jou en voor mij. De intocht van Jezus is ook een rijk symbool van wat er in ons persoonlijk leven gebeuren moet en kan. Kijk, Jezus moet niet alleen over Palestina, Jeruzalem en de wereld als koning heersen, maar Jezus wil vooral het over ons hart te zeggen hebben. En ook ons hart blijft koud en leeg, totdat we het uit gaan roepen: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar zodra wij hem binnenlaten, wordt ons hart een paleis voor hem. Dan wordt ons hart een plaats van shalom, van vrede. Wanneer de Christus als triomfator in de wereld zal optreden, dan zal in de wereld ook het duizendjarig rijk aanvangen. Maar als Christus overwinner van ons hart wordt, dan krijg je die heerlijke, diepe vreugde en vrede nu al in je hart. En dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Dan bloeit ons hart op als een roos in de dorre vlakte der woestijn. dat we in ons eigen leven de zwaarden tot spaden en de speren tot sikkels verslagen. En dan zal men geen oorlog meer leren. In ons leven mag alles gericht zijn op de verwachting van de intocht van Jezus als koning, die dan overal gehoorzaamd wordt. En als die dag aanbreekt waarop Jezus de heerschappij zal aanvaarden, dan komt aan alle strijd een einde. En dan wordt het vrede. Dan wordt deze aarde figuurlijk gesproken één bloemenzee. We hebben het gehoord net. Dan wordt deze aarde weer een paradijs. Dan zal aan alle verdriet een einde komen en worden de tranen gedroogd. Want die dag zal een dag van grote vreugde zijn en blijdschap. De dag van zijn intocht. Als hij gekroond wordt, zal een dag van nieuwe en heerlijke glorie zijn. Hij, de koning van ons hart, doet dan een diepe vrede in ons hart geboren worden. Door hem, als de koning van het leven, daalt dan een diepe levensvreugde, levensvrede op ons neer. En weet u, dat gebeurt wel heel nadrukkelijk aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag wil onze koning zich wat nadrukkelijker laten ontmoeten in de tekenen van brood en wijn. De tekenen van brood en wijn die ons ook wijzen op het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus. Als wij ons dat in de komende week eens nadrukkelijk op zijn volle diepte op ons in laten werken, dan beleven wij in de viering van het sacrament meer dan een kortstondige sfeer die misschien even snel weer verdwijnt. En als we nou vrijdag het avondmaal vieren, dan zou ik heb het denk ik wel eens meer gezegd, ons schriftgedeelte overdenkend, dan zou ik eigenlijk maar voor willen stellen om één stoel vrij te houden. Een stoel aan het hoofdeind voor onze gastheer, de koning der koningen, voor Jezus Christus. Want daarin kan dan zichtbaar worden dat we hem als Here der Heren, als koning bij ons weten en hem ook, en dat vooral, erkennen. Erkennen als de koning van ons hart ook. En dan zullen we met elkaar die sfeer van shalom ook mogen proeven. Als een voorspel van de eeuwige shalom, de eeuwige vrede en vreugde. En dat is dan ook precies de reden waarom die mensen in vers 37 beginnen te juichen. Ze juichen, staat er, om al die machtige daden die zij gezien hadden. Ja, als je met Jezus op weg gaat, dan kan het niet anders of je gaat ontdekken wat hij doet. En daar kom je diep van onder de indruk. Kijk, de mensen toen dachten aan alle wonderen die ze gezien hadden. Mensen die genezen werden, blinden die weer konden zien, noem maar op. Wij leven weer wat verder in de tijd. Als wij denken aan de machtige daden van Jezus, dan mogen we denken aan het kruis en aan de opstanding. Gemeente, volgende week is het Pasen. Jezus leeft. Maar ieder mens die op weg gaat met Jezus ontdekt ook wat hij doet in je eigen persoonlijk leven. Hoe hij de dingen leidt en bestuurt. Ja, dan kan het nog zijn dat je eerst denkt, ja, dat is nou ook toeval. Maar van lieverlee mag je ook in je eigen leven een bepaald patroon gaan zien. Soms sta je voor enorme vragen en kun je weer vreselijk twijfelen. Maar hij zal altijd genoeg laten zien van zichzelf om hem te blijven vertrouwen. En ik nodig iedereen uit vanmorgen, iedereen, om die weg te gaan en het zelf te ontdekken. Bent u nog geen lid van de kerk? Sluit u gewoon ergens aan. Kom in de diensten. Ga bidden. Eerlijk bidden. Heere God, ik weet niet of u wel bestaat, maar als u bestaat, dan wil ik u graag leren kennen. Pak de Bijbel en ga gewoon eens lezen. Jezus zegt niet van niks, zoekt en gij zult vinden. En dat is een belofte die staat als een huis. En dan ga ik eindigen met een vraag. Zijn we erbij komende vrijdag? zijn we erbij op de dag dat Jezus terugkomt. Als Jezus die olijfberg afdaalt, dan weet hij, hiervoor ben ik in de wereld gekomen om mensen bij elkaar te brengen. Eén grote menigte die vol blijdschap God zal loven en danken om alles wat ze van hem gezien hebben. En als hij terugkomt, dan zal die menigte nog vele, vele malen groter zijn. U en jij, je bent er toch ook wel bij dan? Op die dag? Of vindt u het eigenlijk allemaal maar onzin? Misschien best wel mooie onzin, maar toch onzin. Of denkt u of jij misschien, nou ja, later wel. Dat komt later wel. Ik ben nu druk met andere dingen. Maar weet dan dat God tegen je zegt vanmorgen, ik verlang nu naar je. Stel het niet uit. Leef niet in de toekomst. Leef nu. Geef mij nu je hart. De deur naar God staat vanmorgen open. Wijd open. Een deur vol licht. En Jezus staat klaar. Met open armen. En wat is daarop uw, wat is daarop jouw antwoord? Van harte gefeliciteerd als u ja zegt. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.